Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dit is een BNR podcast.
Zeg Mark, voor jouw boeken heb je meer dan 100 mensen gesproken. Voor de podcast zijn de mensen toch een stukje minder happig. Hoe komt dat, denk je?
Nou ja, omdat je het, we stuiten natuurlijk op een aantal grote taboes. Het grootste taboe is natuurlijk dat oorlogsverleden. Dat mag niet verteld worden. En het tweede taboe is natuurlijk hoe Van Tillau, de grote tycoon, die doet alsof hij een redder van de journalistiek is, toch af en toe ingrijpt op redacties om zijn wil op te leggen. En ja, als je mensen daarmee confronteert, dan duiken ze. Mensen willen dat, fluisteren dat wel in je oor. En sommige mensen zijn heel dapper en vertellen dat in het boek ook. Mensen
Meteen ook in de podcast?
Die in de podcast, die gaan voor de record of onder record, zoals dat mooi heet, vertellen dat. Maar mensen die dat hier nog een keer willen vertellen in de openbaarheid, die zijn er een stuk minder. Kijk, weet je wat is, Wendy? Wij zitten hier in een studio, lampjes gaan aan, rode lichtjes. Maar als je dan in een café zit, bijvoorbeeld in Antwerpen, en je drinkt een paar van die grote pinten, na een tijdje gaan ze los. En dan zijn er ook mensen die zichzelf vriend van Van Tillau noemen, die zeggen, nou, hij zei wel eens dat of dat tegen mij, en er gebeurde wel eens dat of dat. Ja, de band loopt mee. Ze weten waarom ik daar ben. Dan ga ik dat gebruiken.
Hoe werd DPG het grootste mediabedrijf van de Benelux?
Het is niet zo onschuldig als mensen zeggen.
Hoe werken ze? En wie is Christiaan Van Tillau, de eigenaar? De machtigste mediaman van de Lage Landen, die zich nooit in de media laat zien.
Blijf weg uit de schijnwerpers, doe dat nooit, niet in de spotlight.
De grote Christiaan Van Tillau, de miljardair.
Ook al eigenaar van de Volkskrant, AD, Trouw, Parool, Nu.nl, allerlei tijdschriften onder andere.
Die dan opeens zegt, ja, ik maak mijn agenda vrij en ik kom naar je toe. Ja, dan is er iets aan de hand.
Ik ben Wendy Beenakker en ik maak deze podcast met Mark Koster. Hij volgde 2 jaar lang het spoor van Christiaan Van Tillau voor zijn boek De Belg en deze podcast. Dit is Hoge Bomen DPG. Aflevering 4. Het leven van een rich kid. Mark, om de huidige werkwijze van DPG Media te begrijpen, is het belangrijk om te weten waar de baas, Christiaan Van Tillau, vandaan komt. En als je dan kijkt naar zijn jonge jaren, dan zou je niet per se voorspellen dat hij de grootste media-tycoon van dit deel van Europa zou worden.
Nee, als je naar zijn jeugd kijkt, en daar gaat deze aflevering over met allemaal geweldige anekdotes, zou je denken, deze jongen gaat het imperium ten gronde richten. Hè? In zijn jeugd deed hij allerlei stoute dingen. Als je hem zou meten toen hij 14, 15 of 16 was, zou je zeggen, einde imperium.
Maar wel slimmerik?
Ja, het mooie was, Wendy, dat hij ondanks zijn boevige gedrag onwijs slim was, wispelturig, maar geestig, lollig. Hij wond iedereen om zijn hand, dus hij kon wel wat.
Je hebt 500 pagina's over hem geschreven, maar je hebt hem nog nooit gesproken.
Nee. Dus de grote vraag is, hoe kom ik aan deze informatie?
Ja.
Nou ja, net als het boekje wat ik kreeg over de oorlog, trof ik een geweldig archief aan bij Harm Edebotje, toen werkend bij Vrij Nederland, want hij had een geweldig profiel gemaakt over de jeugd van Van Tillau.
Harm Edebotje.
Op de redactie van Vrij Nederland kwam zijn naam omhoog in redactievergaderingen, omdat hij natuurlijk het parool had en bezig was om het AD over te nemen. En hij dus een steeds grotere speler werd op de Nederlandse mediamarkt. En wij dachten, wie is die man? En dat is gewoon de beginvraag. En toen heb ik contact gezocht met een collega, Anna Luiten, een Vlaamse collega die heel goed is ingevoerd in de Vlaamse netwerken. En toen zijn we met z'n tweeën een heel uitgebreid onderzoek gaan doen, waarbij we de mens met SCH, Christiaan Van Tillau, hebben geprobeerd te vangen in een stuk heel groot, een behoorlijk profiel. En ik heb nog eens in mijn archief gekeken, maar ook een vuistdik dossiers met uitgewerkte interviews die er nog steeds zijn. En daaruit kwam Van Tillau naar voren als een heel erg ambitieuze, hardwerkende man uit een heel goed gezin. En ja, daar hebben we heel veel onderzoek naar gedaan toen. En met heel veel mensen gesproken om hem heen. Hij zelf niet. Hij was aan het zeilen in zijn katamaran, zoals ze dat in Vlaanderen zeggen, bij de Malediven. En hij was dus onbereikbaar, wat een nadeel was, want we konden hem niks vragen. Maar het was ook een voordeel, want hij kon ook niemand instrueren om niet met ons te praten. Dus wij drongen door tot aan zijn ouders aan toe.
De ouders van Christian Mark, die laten hem lang begaan.
Ja, hij misdraagt zich. Hij is baldadig. Nichtje Martine van Tillo, die door Harm Edenbotje is geïnterviewd, die vertelt over allerlei streken die hij uit had. Die komt daar een keer op bezoek. En er vallen gewoon 6 meisjes uit de kast. En dan zegt Van Tillo, dat is wel leuk aan hem. Oh, ben jij het? Kom er gezellig bij. Dus hij schaamde zich ook helemaal niet voor zijn baldadigheid. Het was ook zo dat hij een toelage kreeg van de familie, hè, Rich Kid. Maar nog steeds niet genoeg. Dus wat deed hij? Hij verkocht de geweien en vellen die bij de jacht waren geschoten van opa, die verkocht hij ook. Waardoor hij zijn toelagen wat kon aanvullen.
Wat deden zijn ouders? Ik bedoel, die moeten hier toch gewoon, het is toch een kwestie van een tikje hier en daar? Of hoe ging dat toen?
Nou, die vader gaf wel tikkies. Patatten noemen ze dat. Dus hij werd wel gecorrigeerd. Maar die ouders, het was een groot terrein. Dus die hadden het ook druk. Die waren er niet altijd. En Christian die slierde, zoals het zo mooi heet, rond op dat terrein.
Op zijn crossmotor.
Op zijn crossmotor, op zijn paard. En die vader die probeerde hem wel een beetje aan te leiden. Die nam dat paard een keer af. Want dan mocht hij niet meer naar wedstrijden toe. Ze deden wel van alles. Maar hij bleef baldadig. Ze kregen hem niet in het gareel.
Hij was iemand die zeer ondernemend was. Dus ik kan maar zeggen, sturm und drang was hem niet vreemd. En hij haalde ongelooflijk veel kattenkwaad uit.
Ja,
nou, en klom uit ramen, zette de stad op zijn kop. En nou ja, er is dus een anekdote in die familie. En dat is ook echt gebeurd. En dat was de druppel die de emmer deed overlopen. Dat hij met een Porsche van zijn vader met 190 kilometer per uur over de Bredase baan, heette daar geloof ik, ging scheuren. Hij was geloof ik 13. En dat was echt wel, nu is het klaar, Christian. En toen is hij naar een heel streng internaat gestuurd. Ja.
In Turnhout.
In Turnhout, ja.
Ja, dat schijnt heftig geweest.
Maar, nou ja, maar het was ook heel goed voor hem, want dat leerde hem gewoon. Ja, de man is heel gedisciplineerd. En volgens mij is daar wel het zaadje geplant voor zijn discipline.
Dat internaat waar hij uiteindelijk naartoe gestuurd wordt, het Sint-Josef-seminarie in Turnhout, heeft als bijnaam Het Gevang. Dat klinkt echt heftig, vind ik.
Het was ook heftig. Er was bijvoorbeeld geen warm water. Hij werd keihard aangelijnd. De paters hielden niet van tegenspraak. Dus hij werd daar echt gedrild, gedisciplineerd. Zoals vrienden die daar ook naartoe gingen dat noemen. Geen lol. Af en toe in het weekend kon hij een biertje drinken of een keer ontsnappen. Maar het was echt een drillinstituut.
Hoe kijkt hij daar zelf op terug?
Hij heeft daar zelf over gezegd dat het hem heeft gedisciplineerd. En ook een aantal andere vriendjes van hem die vertelden dat. Dat bij die paters, dat hij daar leerde om op tijd op te staan, zijn ding te doen, zijn discipline bij te werken. Dus het heeft hem in zekere zin wel gevormd.
Maar dan gaat hij naar Leuven, de studententijd in. Hoe gedraagt hij zich dan?
Eigenlijk een mix tussen die jeugd, die baldadige jeugd, en die discipline. Dus hij feestte veel. Hè. Hij was weinig op kot, zoals dat heet, op zijn studentenkamer. Mensen die hem daar aantroffen, die hem door de stad zagen lopen, die viel het altijd op dat hij ongelooflijk gebruind was. Want hij ging heel vaak skiën. Hè. The Rich Kid. Dus hij was een ongelooflijke feestganger. Zijn nicht zegt, hij was vaker in zijn blote kont in het café te zien dan met zijn broek aan. Dus dan weet je wel hoe laat het is, hè? Altijd carnaval.
Oh, heerlijk.
Maar als dan de tentamens kwamen, dan was hij soms weg. En dan zei ze, hij is terug naar de patertjes. Dus hij ging weer terug.
Focus.
Naar, focus, strak, alles halen. Zijn cijfers waren ook niet slecht. Dus hij faalde weinig.
Ja, en dan klust hij ook nog wat bij, want hij werkt dan af en toe alvast een beetje bij zijn vader. Maar hij krijgt een toelage, maar hij heeft altijd gebrek aan geld.
Hij heeft altijd gebrek aan geld.
Ook nu nog?
Ook dan nog heeft hij gebrek aan geld. En dat is een anekdote die ook door vrienden is verteld. Hij rijdt in het autootje van de uitgeverij rond. Maar wat gebeurt er met dat autootje? Heel vaak wordt daar ingebroken. En wat nou de mythe is, of het verhaal wat rondgaat, is dat hij het verzekeringsgeld van die inbraken ook incasseerde, ook om zijn toelage op te plussen.
Ja, en hij, ik zei het net al, hij was af en toe al in de uitgeverij te vinden als een soort bijbaantje. Wat krijg je daarvan mee, zeg maar, in als jij door die archieven heen gaat?
In 1984 komt zijn naam voor het eerst voor in de directievergaderingen onder C. van Tillo. En C. van Tillo, dan dus student, jurist, die vraagt aan zijn vader: moeten wij bij de aankoop van een stuk grond, waar wij onze nieuwe drukkerij willen beginnen, hoe moeten we dat regelen en hebben wij daar het intellectueel eigendom van? Dus daar zie je al de kleine slimme jongen die zijn vader adviseert om dit goed te regelen.
En volgt hij dan ook die hele tijdschriftenwereld al wel? Of interesseert hem dat dan niet zoveel?
Nou nee, wat interessant aan deze episode is dat hij daar als jurist naar kijkt en helemaal nog geen enkele interesse heeft in de blaadjes.
De rechtenstudent Christian van Tillo ziet zijn vader worstelen. Opa Bill, die vanuit het kantoor van de bank nog altijd de regie voert over het familiekapitaal, heeft zo zijn eigen gedachten over de opvolging. Kan Christian de zaak niet overnemen? In die archieven van Harm, hè, ontdekte jij dat opa Bill over Christian had gezegd: hij heeft de capaciteiten, maar hij moet het ook nog doen.
Opa was groot fan van Christian van Tillo. Dat was de enige in dat rijtje van een beetje die labbe, kakkerige, verwende kinderen die het kon.
Lijken op elkaar ook, hè? Opa,
ze lijken op
Christian.
Elkaar. Ze lijken op die can-do-mentaliteit. Een beetje dat we gaan dat gewoon doen. Die opa werkte altijd. En hij zag in Christian van Tillo, hè, had best een schare kleinkinderen, de enige die eigenlijk, en dat is eigenlijk wel echt hachelijke momenten, die het imperium kon redden. Want stond ontzettend slecht voor.
Christian twijfelt of hij klaar is om de boel over te nemen. Hij vertrekt eerst naar Amerika om te studeren aan de prestigieuze universiteit Duke, vertelt Harm Edebotje.
Die ouders vertelden me dat hij dus hij wilde in Amerika gaan studeren. En hij was een ondernemende jongen, dat heb ik al gezegd. En hij ging dus niet brieven schrijven, maar hij ging gewoon naar allemaal universiteiten toe. Dus naar Harvard en naar andere. En hij kwam ook uit bij Duke University en koos uiteindelijk daarvoor. Hij werd op 4 van die 5 topuniversiteiten waar hij zich had gemeld aangenomen, wat best uitzonderlijk is. Dus hij heeft blijkbaar toch gewoon hele goede punten gehaald uiteindelijk. En hij heeft toen voor Duke gekozen en zat daar dus, zoals ze dat in Vlaanderen zeggen, in een kot. Hè? Dus in een studentenhuis, in een kamer. En daar woonde hij samen met een balletdanser. En een hele andere groep dan je normaal in Vlaanderen of Nederland zou zien. Natuurlijk heel internationaal, moet super inspirerend zijn geweest. En hij leerde daar ook allerlei mensen kennen met wie hij later ook nog contact heeft gehouden. Bijvoorbeeld de uitgever van de Daily Telegraph, een Engelse krant, waarmee hij hele dikke vrienden werd. En dan neemt hij ook later in zijn carrière, staat ook in je boek, volgens mij, dat neemt hij een aantal van die mensen van zijn van de persgroep mee regelmatig. En dan gaan ze dus bij de Daily Telegraph, die ze toch een beetje als voorbeeld zien, gaan ze brainstormen. Ja. Dat zijn dus, dat, hij bouwt daar dus een internationaal netwerk.
Zou je kunnen zeggen dat zijn, we zeggen, intellectuele basis, zeggen ja, misschien wat zwaarder dan het is, dat die daar gelegd is en dat die nog steeds het fundament is voor zijn bedrijf?
Denk ik wel, ja. Ja, denk het wel. Ik denk wel dat daar een hele grote sleutel ligt als je hem wil begrijpen. Ook dat hele idee van, ja, wat is uitgeven? Is dat geld verdienen of is dat voor de gemeenschap? En hoe ligt dat dilemma? En bij hem is natuurlijk heel erg sterk, en dat is ook de redding van een aantal kranten geweest, denk ik, het rationaliseren, het nadruk leggen op abonnees werven, op alle mogelijke manieren, om dus gewoon die titels drijvend te houden. Ook in je redactionele, hè, bedoel, waar het natuurlijk wringt ook wel eens. Hoe ga je dat redactioneel inrichten om die kranten optimaal te laten renderen? Dat rendementsdenken, denk ik dat wel terug naar Duke daar leidt, ja.
En is dat rendementsdenken erin gedaan, ingezet om iets te redden, dus om redder te zijn, dus eigenlijk met tegenzin? Of is dat zijn staat van zijn? Grote vraag, maar
ja, dat is een dilemma en een paradox tegelijkertijd.
Dat klopt.
Dit is dus waar
dat,
je,
maar dat is misschien wel waar het hele boek over, of waar deze hele podcastserie over gaat. He, BNR Nieuwsradio, business. Is hij intrinsiek een businessman en gebruikt hij de journalistiek? Of is het een man die zijn hart daar wel ligt en business moet gebruiken om het te redden? Hoe zie jij dat?
Nadat ik dat stuk heb geschreven in 2009 en hem dus de afgelopen jaren heb gevolgd, denk ik dat hij is echt wel een liefhebber van journalistiek. Hij ziet het belang er ook van. Dat is aan de positieve kant. En hij gebruikt, naar mijn idee, die business om die journalistiek te redden. Maar ik vind dat hij af en toe zich ook wel vergalopeert in het redden. Waarbij je dus ongeveer mensen afscheept met hele kleine vergoedingen. Omdat het niet anders kan, bla bla bla.
De ambitieuze zoon staat klaar om de boel over te nemen. Christian van Tillo studeert in mei 1989 af aan Duke. Met een zeer bijzondere ceremonie, Mark.
Ja, als je dan in Amerika afstudeert, dan heb je zo'n hoedje op met zo'n kwastje. En die gooi je dan zo de lucht in en iedereen is blij en een confettikanon. Maar het confettikanon was er niet, maar er werden briefjes van $100 in de lucht gegooid. Zo van, hier staat de nieuwe generatie die geld gaat verdienen. Je moet niet vergeten, het was in de nadagen van Ronald Reagan, Wall Street, geld verdienen. In die wereld stapte hij nu en hij was daar een groot voorbeeld van.
De uitgeverszoon heeft een besluit genomen. Hij wil een rol gaan spelen in het familiebedrijf. Hoe Christian aan de slag gaat met de fundamenten van DPG, daarover hoor je meer in aflevering 5. De coup van Christian.
Hij vond dat we zaken moesten leren doen. En daar had hij natuurlijk ook wel een beetje gelijk aan. We waren behoorlijk arrogant. Wij dachten vanuit ons referentiekader. En hij organiseerde een meeting in een hotel in Gent. Waar die een paar mensen van de business school, de Vlerik School heet dat in Vlaanderen. De Vlerik School had laten overkomen, die ons moesten leren wat management is. Liep helemaal uit de klauw, want we waren met een man of 10, denk ik, van de redactie. We zaten die man natuurlijk vierkant uit te lachen. En dat eindigde in een groot drinkgelag. Waarbij ik me inderdaad herinner, die anekdote, daar zit je naar te vissen. Waarmee ik me herinner hoe een van ons na het drinken van te veel whisky over de schoenen van Christian van Tillo heen kotste. Dat schetste ook wel een beetje de sfeer.
Hoge Bomen, DPG is een BNR-podcast gemaakt met steun van De Buren, het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.